heren, daar zitten we dan weer. Hebben jullie lekker geslapen na het horen van het nieuws dat er eindelijk weer gereisd gaat worden?
Ja, ja, ja. Nou, afgelopen nacht, ik heb gisteren de hele dag op een boot gezeten. Ik ben ook een beetje verbrand, dus...
Een beetje?
Een beetje, ja. Ik heb een aardig rood hoofd, dus ik heb vannacht niet heel erg goed geslapen met een gloeiend hoofd. Maar ja, dat nieuws dat er eindelijk weer gereisd gaat worden. Ik las het gisteren op die boot. En nou ja, ik was laaiend enthousiast.
Ja?
Heerlijk, eindelijk.
Waar was jij toen je het hoorde?
Ik heb meldingen van de Formule 1 Twitter aanstaan op mijn telefoon. Dus ik wist eigenlijk al dat het kwam, hoor, dat wel. Maar ik kreeg de melding en toen dacht ik, oh, eindelijk, we gaan weer. Je ziet dat rijtje staan. Je ziet echt weer een kalender en dan denk je, nou nog een kleine maand en dan zitten we weer. We zitten voor de buis. We kunnen er niet heen in ieder geval als pers. Dat is wel vrijwel duidelijk. Maar ja, heel blij.
Ja, nou welkom bij de Boordradio. Het is vandaag 3 juni. Mijn naam is Samantha van Wijk. En bij mij aan deze hele grote tafel zitten experts Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Wil je nou meepraten, dan kan dat. Stuur een mailtje naar podcast@nu.nl of stuur een berichtje via Twitter @deboordradio. En wie weet behandelen we jouw vraag wel. Ja, hier de terrassen zijn weer open. Er gaat weer gereisd worden. Het begint er steeds meer op te lijken dat we toch een beetje naar een wat normalere wereld gaan. Hè?
Ja, eindelijk. Ja, het wordt ook wel een beetje tijd. Hè. Dit gaan we niet eindeloos volhouden. En ja, voor ons is het natuurlijk heel mooi dat bevestigd is, die races. 8 Grand Prix in 10 weken tijd. Nou ja, dat is toch wel. We hebben er even op moeten wachten, maar het was wel echt smullen deze zomer.
Ja, ik zal het kalendertje eventjes voorlezen. De eerste 8 races op de Formule 1 kalender zijn bevestigd. We beginnen dan op 5 juli met Oostenrijk. Dan 12 juli nog een keer Oostenrijk. Dan nog een derde, de Grand Prix van Hongarije. We hebben er gewoon 3 achter elkaar.
Ja.
Dan hebben we 2 keer Groot-Brittannië, 2 en 9 augustus. Dan hebben we Spanje op 16 augustus, 30 augustus België en dan 6 september Italië. Mooi lijstje.
Zeker, dat is een Tour de Europa eigenlijk. En dat is ook gewoon het makkelijkste om te doen natuurlijk. Ze kunnen gewoon niet nu overzees al gaan of naar Abu Dhabi of dat soort plaatsen. Het ligt allemaal dicht bij de fabrieken. Ik denk dat er wel nog een heel systeem aan te pas gaat komen om iedereen in quarantaine te krijgen. Dat je dus 1 week van tevoren bijvoorbeeld moet ze volgens mij verzamelen in Groot-Brittannië al. Heel veel van die teams en ook misschien een klein groepje media wat erbij betrokken is. En dan gaan ze gewoon het hele ritje gaan zo door. En daarom is het natuurlijk ook handiger dat ze 2 weken op dezelfde locatie blijven. Want dan heb je alweer veel minder reisgebeuren. Veel minder mensen die weer op en af het circuit komen. Alleen, het publiek zal er niet bij zijn. Dat is voor sommige mensen toch wel een beetje wrang. Zeker de mensen die elk jaar naar Oostenrijk gaan in grote getalen.
Ja,
dat is toch
wel
anders.
Dat is helemaal oranje.
Maar ik ga er toch ook wel vanuit dat die zich daar inmiddels maar neergelegd hebben.
Ja, het is een Europees rijtje. Is dat misschien de oplossing voor 2020?
Ja, zeker. Nee, dat is de enige oplossing ook voor nu. Hopelijk blijft die tweede golf waar we helemaal mee doodgegooid worden, blijft die weg. En kunnen we daarna door naar Azië. Dan hebben we toch nog best wel een volwaardig Formule 1 seizoen, waar het toch een paar maanden geleden totaal niet naar uitzag.
Ja, de promotor van de Grand Prix van Mexico heeft gisteren naar buiten gebracht dat hun Grand Prix ook gewoon doorgaat op de normale datum. Dat is 1 november.
Ja. Ja, ik ben benieuwd in hoeverre dat bevestigd gaat worden door de Formule 1. Ik denk dat er echt nog wel een hoop geschoven gaat worden. Want ja, je zit natuurlijk normaal is Formule 1 logistiek al ontzettend complex om alles en iedereen overal te krijgen. En nu heb je nog een heel regelpakket en quarantaine hier en quarantaine daar vliegen wat misschien wat lastiger is. Dus moedig van die man dat hij dat er al opzet en dat hij dat...
Ze moet ook wel,
hij wil het gewoon heel graag.
Je wil ook je sponsors tevreden houden, daar gaat zoveel geld in om. Je wil ook uitstralen dat die Grand Prix wel doorgaat natuurlijk.
Ja, maar het moet wel realistisch zijn. En kijk, van die Grand Prix die nu op de kalender staan, die 8, daarvan geloof ik nu wel dat het allemaal doorgaat. En natuurlijk kunnen er allerlei, Patrick noemde net de tweede golf al even. Ja. Die hangt natuurlijk altijd een soort van zwaard van Damocles boven ons hoofd. Maar nou ja, laten we er positief zijn en even vanuit gaan dat die niet komt, dan kan dit gewoon doorgaan natuurlijk. En alleen ja, daarna moeten er echt nog wel een paar races bij. Want
ja, het streven is 15 tot 18 races.
Ja, en dat moet ook wel. Want het is natuurlijk een Formule 1 is op dit moment ingericht op zeker 20 races. Qua commerciële contracten, sponsorcontracten. Dus ja, 8 is nog niet eens de helft daarvan.
Nou ja, sterker nog, dit had het recordseizoen moeten worden. Ja. 22 races 20. Voor het eerst ooit. Hè. We gaan het wel even flikken
als
Formule 1 zijn.
Nee, dat gaat nooit gebeuren. Maar daarom is het wel zo dat het echt zaak is dat er nog een paar bij komen. En nou ja, ik denk dat Abu Dhabi en Bahrein, dat we die sowieso nog wel weer terugvinden.
Ja?
Australië lijkt me sterk. Maar voor de rest, Rusland, denk ik dat het nog wel weer kan.
China zullen we ook wel gaan als het even kan.
Baku had ik er eigenlijk al op verwacht, maar dat is natuurlijk wel weer een vlieg Grand Prix.
Ja.
En dit kan je allemaal gewoon met vrachtwagens en met de auto doen als je dat wil. En Japan misschien nog, inderdaad. Maar ja, dus er komt echt nog wel...
Tellen als een wereldkampioenschap, hebben we het net over Europese races, is dat misschien de oplossing? Dan is het geen wereldkampioenschap meer. Hoe zit dat dan? Moet het toch sowieso echt wel buiten Europa?
In de reglementen stond al dat 8 races verdeeld over 3 continenten, dan heb je een echt volwaardig Formule 1 kampioenschap. Nou, die 8 races hebben we nu, alleen niet over de 3 continenten.
Ja.
Maar dit wordt gewoon een wereldkampioenschap.
Ja, het blijft echt niet bij die 8, hoor.
Nee.
Tenminste, het hangt allemaal vanaf wat er met het virus gaat gebeuren. Dat is natuurlijk zo. Maar als we zo doorgaan zoals het nu gaat, dan blijft het natuurlijk niet bij die 8. Ik vraag me dan wel, dan moet er echt nog wel een Grand Prix in Zuid-Amerika of Noord-Amerika komen. Want Abu Dhabi, Bahrein en Japan is allemaal Azië.
Ja.
Dus dat is natuurlijk qua continent als je dat heel letterlijk gaat nemen. Ja. Maar ik vraag me ook wel een klein beetje af of dat nu een grootste punt van zorg is. Hoor. Of het wel een echt wereldkampioenschap
is. Ze moeten wel gaan racen, dat is het allerbelangrijkste.
Daar gaat het nu alleen maar om, rijden met die app.
Ja, ze maakt zich eerst natuurlijk zorgen over de continuering. Dus eerst zou Oostenrijk sowieso wel gaan lukken. Maar ja, en daarna, dan mag het niet stilvallen. Je moet wel echt in één keer door blijven gaan.
Ja. Ja, dat is nu echt het allerbelangrijkste. En daarom, ze hebben natuurlijk achter de schermen ontzettend hard gewerkt de laatste maanden om dit voor elkaar te boksen. En je ziet dat er dan ook weer allerlei obstakels op de weg komen. Quarantainebeleid in Groot-Brittannië is een belangrijk ding, maar daar is ook wel weer uitzondering voor gevonden. Oostenrijk was volgens mij al vrij snel wel duidelijk dat dat ging. Afgelopen weekend werd dan door het ministerie van Volksgezondheid daar dan eindelijk ook gezegd dat het kon. Maar ik had nooit het idee dat een Grand Prix was die in de problemen nog kon komen.
Ja.
Of 2 eigenlijk, zijn het er natuurlijk.
Nou, ze hadden het heel even nog over Hockenheim. Als Groot-Brittannië niet doorgaat, dan zetten we Hockenheim in. Misschien is dat een optie.
Ja.
Is dat misschien alsnog een optie?
Ja, maar je moet op een gegeven moment ook gaan kijken. Is er nog een plek? Want natuurlijk is het een mooie uitwijkmogelijkheid, Hockenheim. Je kan er zo naartoe. Ligt aan de snelweg. Het is allemaal niet ingewikkeld. Alleen, de kalender is nu best wel volgepropt in redelijk kort tijdbestek, ook wel met natuurlijk het idee dat we moeten nog gaan vliegen.
Overzees.
We moeten nog ver weg.
Ja.
En dus wat dat betreft denk ik dat Hockenheim misschien nog wel wilde. Of zich aanbood inderdaad als alternatief voor Groot-Brittannië. Maar ja, er is misschien nog gewoon geen plek voor.
Ja. De Grand Prix van Zandvoort, daar is definitief een streep door voor 2020.
Ja, helaas. Maar ook wel begrijpelijk. Ze hebben daar al vanaf het begin af aan gezegd, zeker Jan Lammers ook. Een Grand Prix zonder fans gaat hem voor ons eigenlijk niet worden. Ze wilden er nog wel over nadenken in het belang van de sport, als de Formule 1 het niet voor elkaar zou krijgen, om die kalender te vullen.
Ja.
Maar dat is er dus nu gelukt. En hij antwoordt ook zoiets van, dan komen wij volgend jaar wel aan de beurt.
Ja, als je dan na 35 jaar eindelijk weer een keer terug mag komen, toch?
Dan niet op deze manier.
En hopelijk lukt dat volgend jaar, want het is nog wel ver weg. Maar ook dat blijft nog wel toch een tikkeltje spannend.
Ja.
Ja.
Ja, niemand weet hoe het er volgend jaar voor staat.
Nee.
Dus je kijkt nu naar dingen zoals de groepsimmuniteit. We gaan het niet heel erg over het virus hebben.
Kijk uit, Joost.
Die is straks ook een paar viroloog aan tafel. Nee, maar als je dat volgt, dan duurt dat nog heel lang. Dus komt het echt op het vaccin aan. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Of een goed medicijn. Ja, we weten helemaal niet of dat er volgend jaar is. Dus we zitten nu allemaal in ons hoofd. Of we het nou willen of niet, drinken we van. Maar volgend jaar kan alles weer. Volgend jaar kunnen we weer naar de voetbal toe. Maar geen idee.
Nee.
Er zijn mensen die zeggen dat ze dat wel weten, maar die praten onzin, want dat kan je niet weten. Dus wat dat betreft is dat nog wel even de vraag, maar de wens is de vader van de gedachte, denken we dan maar. En laten we dan hopen dat het in 2021 wel in Zandvoort allemaal plaats kan vinden.
Maar goed, er gaat dus weer gereisd worden. Daar komen ook protocollen bij kijken. Jij was in Melbourne. Nou, 1 iemand had corona daar en die werd in quarantaine gezet en gelijk die hele Grand Prix ging niet meer door. Hoe zit dat dan nu op het moment dat iemand getest wordt op corona?
Nou, ze zeggen dus dat ze dan niet meteen de stekker uit het weekend trekken. Of er nou een coureur besmet is of een team. Ja, ik vraag me, aan de ene kant snap ik dat ze dat nu zeggen, want het is een soort van, we baken dat alvast af.
Ja.
Weet je wel, van we schieten niet meteen in een paniekreactie.
Maar het wordt toch wel lastig, want ze willen dan die ene persoon willen ze eruit halen, die moet dan in quarantaine.
Ja.
Maar die ene persoon die heeft wel contact gehad met al zijn collega's. En ook wel intensief. Ze zijn aan het zweten, ze zijn hard aan het werk. Dus ik vraag me toch wel af hoe ze dat gaan doen en of ze dat kunnen gaan volhouden.
Ja, want stel je nou voor. Want er komen natuurlijk ook op het circuit onder de monteurs, onder kleine media aanwezigheid die er waarschijnlijk wel zal zijn, heel klein. Daar reken ik mezelf zeker niet bij.
toch iets te klein?
Ja, nou, in ieder geval, maar er komen natuurlijk toch komen allerlei maatregelen om verspreiding, als dat er al is, om dat tegen te gaan. Ja. En als dan blijkt dat één iemand het heeft en er zijn er nog een paar met klachten, ja, wat zegt dat dan ook verder over al die maatregelen op het circuit?
Nou, het belangrijkste waar ze naar streven natuurlijk is dat er helemaal geen besmetting is door uitgebreid te gaan testen. Ze zullen ontzettend veel voorzorgsmaatregelen nemen, mondkapjes, afstand houden. Ja. Zoals ze dat ook in NASCAR doen, waar je haast denkt van ja, het is wel allemaal erg overdreven allemaal. Maar ja, ze willen ook... ze kunnen niet anders natuurlijk.
Ja, maar die monteurs, als je die normaal ziet staan in een pitbox, nou, die hangen echt over elkaar
die
heen.
Ook, en die kunnen ook geen afstand nemen.
Nee, dat
dus dat wordt gewoon
is
een heel
onmogelijk.
Lastig verhaal. Ja. Ja. Maar misschien dat ze de teams onderling wel van elkaar afhouden, dat ze dat echt in hun eigen clubje blijven.
Niet met Mercedes.
Ja, precies.
Ja. Ja, maar ik moet het nog zien. Dat, ik vraag me echt nog af of ik dat wel verstandig vond van Chase Carey om dat te zeggen.
Ja.
Want ik moet er nog zien wat er gebeurt als er inderdaad een gerucht.
Jij zegt eigenlijk alsnog terugfluiten op het moment dat iemand corona heeft.
Nou ja, dat weet ik niet, maar ik vraag me gewoon af hoe mensen gaan reageren. Stel, ik noem een coureur, Ricciardo heeft in één coronavirus daar op het circuit.
Ja.
Hoe gaan mensen dan reageren? Ja, wat straal je dan uit dat je dan toch de race door laat gaan?
Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, oké, dan rijdt er gewoon niet mee.
Ja. Ja, maar het gaat mij meer om wat het zegt over, je hebt allerlei maatregelen genomen om dat virus buiten de deur te houden. Testen, quarantaine, afstand, mondkapjes, et cetera. En één coureur heeft het toch.
Ja.
Dan zit er iets niet goed in.
Dan zit er iets niet goed. Nee, en dan denk ik, dan gaat er waarschijnlijk best wel, want je zegt het net zo, ik was in Melbourne en oké, het was niet dat mensen daar allemaal bang rondliepen, maar er was onrust.
Ja.
En het virus blijft het virus.
Was ook toch helemaal nog niet dat je afstand hield en zo. Dat
ja, er was alleen de maatregelen waren er om afstand te houden van de coureurs. Ja. Maar die hielden ook weer geen afstand
maar
van elkaar.
Maar jullie stonden wel met z'n allen zo te hengelen tegen elkaar.
Ja, maar dat was ook letterlijk het enige. Want we zaten wel gewoon met z'n allen in taxis en in het mediacentrum bij elkaar.
Ja, precies.
Goed, maar dat is bedoel ik dus. En als die maatregelen er allemaal straks wel zijn en er is toch een besmetting. Ja, wat zegt dat dan? En dan denk ik, ja, waarom zou je dan nu al zeggen van, hé, we gaan dat dan sowieso door laten gaan?
Ja.
Dat zegt ook iets over de druk die er natuurlijk bij komt kijken, financieel. Natuurlijk vooral, het gaat om de knikkers ook en dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar ik was daar wel een beetje verbaasd over dat hij dat al zei. Ik denk dat je beter gewoon op zo'n moment zelf een inschatting kan maken.
En dan komt de Formule 2 en 3. Die reizen dan ook nog een keer mee, dus dan heb je nog meer mensen op de paddle.
Ja, dat zijn wel allemaal, het zijn meer mensen.
Vind je het een goed idee?
Tuurlijk, ja.
Moet wel.
Die, kijk, de Formule 1 heeft het zwaar, maar die lagere raceklassen, die hebben het nog veel zwaarder natuurlijk. Die moeten racen om onze sponsorcontracten te vervullen. Anders zou je misschien wel die hele klasse kunnen, misschien die hele klasse, maar zeker een aantal teams die dan op omvallen staan, die moesten echt gaan racen.
Ja.
En een ideale plek ook natuurlijk, het voorprogramma van de Formule 1.
Wat dat betreft is dat Europese rondje zo voor hun ook gewoon veel beter.
Ja.
Laten we eerst weer eens klein beginnen. Hè? En dan kijken we hoe het gaat in de wereld. En dan kunnen we na, wat is de laatste, Monza toch?
Ja.
Kunnen we na Monza weer eens verder. Nou ja, dan moet je natuurlijk al wel een kalender hebben. Maar we kunnen niet zeggen van, zullen we over twee weken naar Singapore gaan? Singapore gaat sowieso niet door trouwens. Maar Singapore, even om deze dwarsstraat heel even in te gaan. Begreep ik dat die doorgaan met publiek of niet? Ja. Met publiek lijkt me in zo'n miljoenenstad waar het coronavirus ook nog aanwezig is. Gewoon, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat er er is bij de Formule 1 teams heel veel opluchting, er is bij de fans heel veel opluchting. Maar bij die kleinere, want dat zijn evengoed allemaal best wel grote organisaties hoor, maar die kleinere teams die in de Formule 2 en de Formule 3 rijden, die kunnen niet een jaar stilstaan. Dan valt hun hele bestaan gewoon op een gegeven moment weg.
Goed, we hebben in ieder geval weer 8 Grand Prix's en in de loop der weken wordt volgens mij de rest van de kalender volledig bekendgemaakt. Het streven is eind juni toch?
Ja, precies. Ja. Voor eind juni.
Oké, dan gaan we naar de fitheid van de racers, want zijn die coureurs er wel klaar voor om over 4 weken al te beginnen met racen?
Tuurlijk, ja.
Jij denkt dat het simracer voldoende is? Om,
Nee, maar ze zijn allemaal gerust in beweging geweest. En ze hebben gewoon hun eigen patroon. En ik zag Charles Leclerc deze week nog in een video zeggen dat hij gewoon alleen maar een dieet volgt. En één dag in de week dan mag zondigen. En die jongens die zijn gewoon nog steeds topfit hoor.
Het is toch anders dan dat je echt in een auto zit, toch? Die racefitheid, die geen druk.
Misschien duurt het wel iets langer voordat je de limiet gaat opzoeken. Maar ik denk dat snel aan het einde van de eerste training en zo, dat ze allemaal weer hun ritme gevonden hebben.
Ja.
Ze blijven toch topcoureurs, hè?
Formule 1-coureurs zijn geen normale mensen, hoor. Dat zijn, zijn jongens die stappen in een auto en die staan meteen weer aan.
Ja, die testing days waar we waren, dat is echt wel heel lang geleden.
Ja, ja dat is het ook. Ja, ze hebben al heel lang niet geleden.
Dat is voor het laatst dat ze echt in de Formule 1-auto zaten.
Klopt. De ene coureur is misschien iets sneller up to speed dan de andere, maar ik denk dat er geen coureur is die er langer dan 20 rondjes over doet om weer in de schoen te raken. Echt niet. Kijk, wat meer het probleem is, dat je natuurlijk al heel lang ook niet heb samengewerkt met je engineers en dat soort dingen. Dat het allemaal weer echt goed gaat draaien.
En die auto, wat doet die auto? Ik denk, kijk, voor ons is het lang geleden dat wij die testdagen zaten te bestuderen van hoe werken die auto's. Ja. Maar dat is voor die monteurs natuurlijk precies hetzelfde. Die hadden daar al een hele nieuwe auto waarmee ze moesten werken. Eigenlijk beginnen die wel weer een beetje opnieuw. Die zullen er ook wel weer in moeten komen.
Ja, die fabrieken zijn natuurlijk wel weer open, dus ze kunnen wel.
Ja, maar ook pas sinds deze week. Ja. Dus ja, dat is ook minimaal.
Dat die al die engineers de technische top van zo'n team, die hebben niet 3 maanden uit het raam zitten kijken, hoor. Daar is gerust al wat gebeurd. Natuurlijk, die zitten niet stil. Ja, wat moeten ze dan doen? Die hebben alle procedures 1000 keer doorgenomen. Ik zat te denken, in ene dacht ik van de week, oh ja, het DAS-systeem van Mercedes, het verstelbare stuur, was natuurlijk hot topic tijdens de tests. En nu gaat het er helemaal niet meer over. Maar
daar had het eigenlijk moeten gaan de hele tijd. Nu gaat het over randzaken.
Ja.
Maar in Barcelona zei Mattia Binotto van Ferrari, werd gevraagd van hoe lang duurt het ongeveer om dat te ontwikkelen? Nou, ongeveer een half jaar. Dus denk ik, nou, daar zijn we bijna.
Dat zouden ze best al geregeld hebben.
En ik moet zeggen, Ferrari en ook andere teams, Ferrari heeft ook een beademingsmachine ontwikkeld in de afgelopen tijd. Dus daar zijn ze ook druk mee bezig geweest. En dat heeft Mercedes en Red Bull zijn er ook allemaal mee met dat soort projecten bezig geweest. Ja. Maar ze hebben niet stilgezeten.
Ik las trouwens dat Lando Norris met de Formule 3 auto gaat racen in Oostenrijk.
Ja, om weer een beetje in het ritme te komen. Het gevoel te krijgen. Ja. Het Formule 1 auto's mag je natuurlijk niet testen. En een Formule 3 auto kan dat wel.
Gewoon, Nou, heb je toch weer dat gevoel, hè? In een auto zitten op een baan.
Ja, precies dat zei hij ook. Ja. Dus misschien weer helpt dat iets.
En Max Verstappen?
Die heb ik daar niet over gehoord.
Volgens mij is hij in een privéauto bezig op het circuit.
Dat weet ik. Ja. Nou ja, natuurlijk kan het lekker zijn om even weer te rijden. Maar ik denk dat ze dat meer doen omdat ze er gewoon veel plezier in hebben dan dat ze dat nou echt nodig hebben. Ik kan me dat gewoon. Want ze hebben bijvoorbeeld een winterstop. Wanneer eindigt het seizoen tegenwoordig? November. En voordat we weer gaan rijden eind februari zit ook een paar maanden tussen. Ja, dan hoor je ze ook nooit van ik weet niet meer hoe het moet of zo.
Nee. Ja, dus maar iedereen zit natuurlijk in hetzelfde schuitje. Ja. Dus wat dat betreft is het niet zo dat de een meer heeft gereden dan de ander.
Nou ja, het is alleen voor jongens zoals Latifi, weet je wel, die begint nog steeds op nul. Dat is zo. Die had nu normaal gesproken natuurlijk al de nodige ervaring opgedaan.
Ja. Maar ook met het doorontwikkelen van de auto straks. Want normaal is Red Bull bijvoorbeeld altijd een team dat heel erg doorontwikkelt.
Ja.
In Oostenrijk zijn ze meestal altijd goed. Zijn ze dat nu ook? Hoe gaat die doorontwikkeling zich nu verhouden? Ze hebben toch minder kunnen doen. Ja. In ieder geval minder data om op te bestuderen en op voor te bouwen.
Maar dat is het allermooiste van dit, dat we daar nu weer over kunnen praten. Ja. Hoe staan die teams ervoor? Welke vleugels hebben ze mee? Dat soort dingen.
Ja.
Daar willen we het weer over hebben. Ja. En dat is gewoon het grote voordeel. Laten we daar blij om zijn.
Met precies. Dat simrace, heeft dat gewerkt, denk je, om dan toch een beetje het racegevoel te houden?
Ja.
Is het goed dat ze dat gedaan hebben?
Ja, volgens mij is wat Joost net al zei met dat privérijden. Het is meer hobby voor die gasten. Alhoewel de hobby wel dicht bij de realiteit komt voor Daniel Abt.
Dat simrace pakt niet altijd goed uit. Maar is het terecht dat een Daniel Abt gewoon echt ontslagen is bij Audi omdat hij vals speelde met simrace?
Nou, ik denk dat je daar niet feitelijk op kunt antwoorden, maar ik vond het echt totale onzin. En ik begrijp echt niet waarom Audi dat doet. Dat is zo in de vlek vrij. Ja. Je maakt er zo'n ongelofelijke heisa van, terwijl, ik snap het hoor, het is een officieel evenement en weet ik het allemaal, maar iemand dan gelijk uit het team knikkeren daarvoor.
Het kwam op me heel erg over als een soort reactie op social media. Hè? Dan dacht ik helemaal los op de jongen.
Ja, Stoffel van Doornen die had hem ontmaskerd, toch?
Ja, ik moet zeggen dat ik, vergeef me, maar dat hele simrace heb ik al niet heel erg.
Misschien moeten we het valspeler even uitleggen, want hij heeft iemand anders op zijn naam laten racen.
Precies,
daar ging het om.
Formule 1 kampioenschap organiseert zeg maar een alternatief virtueel kampioenschap. En Daniel Abt die was er niet zo goed in. En opeens had hij een professionele simcoureur, of opeens deed hij het wel heel goed. Nou, en daar waren ze achter gekomen dat hij dus een professionele simcoureur had ingehuurd. Hij had zelf gezegd, ik heb het allemaal gefilmd, het was een soort gimmick, grappig, leuk.
Ja.
Helemaal niet met het idee van ik wil per se die race winnen, want hij zegt ik geef er helemaal niks om.
Nee.
Nou, daar had hij dus al een boete voor gekregen van 10.000 euro van de Formule E zelf. Dat moest hij geven aan een goed doel. Maar een dag later heeft Audi, het team waar hij voor reed, in het echte team, heeft hem gewoon ontslagen. Ja, dat is bizar natuurlijk. Ja. Het is,
maar een spelletje, jongens.
Nou ja, niet dus.
Ja, dat is wat je nu ziet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat simrace allemaal niet heel erg gevolgd, hoor. Maar je ziet wel een scheidslijn tussen mensen die het echt heel serieus nemen, ja, en mensen die het gewoon als een spelletje zien. En ik denk dat Abt in de laatste categorie zat. En ja,
maar dat is dan.
Ja. Dan moet Marco Vot er ook wat van, hè?
Ja,
hij kan überhaupt niet racen. Sowieso niet in de Formule E en ook niet met simracen.
Dus ja. Oh, ja, makkelijk.
Ja, dat is om een trap na te geven. Ja,
maar het is wel grappig. Audi is toch ook een bedrijf, Schumel Software, hè, die eerlijk spel. En als in de persberichten over Abt komen ze dan met, ja, we staan voor eerlijkheid, we hebben hoog in het vaandel staan. En, is best zo treurig, die jongen. Ik hoop dat hij nog ergens anders aan de bak komt. Want hij is een prima coureur, een paar races gewonnen ook.
Ja.
Geen Formule 1 materiaal misschien.
Nee, geen Formule
1 materiaal. Gaat dit nog goed komen?
Ik hoop het voor hem, ja.
Er zijn er wel meer natuurlijk die door het simrace een stoeltje kwijt zijn geraakt, maar dat dan vooral in Amerika.
Ja.
Nou ja, Kyle Larson, NASCAR-coureur, die zei het N-woord tijdens een race. Ja, dat is een hele andere categorie en daar vind ik het logisch dat sponsors zeggen van ja, met jou willen we niks te maken.
In Amerika gaat alles sowieso veel heftiger aan toe.
Ja, nee, maar als zou een Formule 1-coureur dat gedaan hebben, dan zou hij natuurlijk ook zijn stoeltje kwijt zijn. Dus, en er was nog een andere coureur, die gaf het op een gegeven moment op omdat zijn auto beschadigd was in een simrace en die raakte een sponsor kwijt. Ja, even mensen, daar laten we het niet al te serieus nemen.
Kijk uit van jou.
Ik moet nu trouwens meteen aan Lewis Hamilton denken.
Ik weet dat er mensen zijn die het heel serieus nemen.
Nu we het over Amerika hebben.
Ja.
Lewis Hamilton die heeft zich behoorlijk uitgesproken over wat er gebeurd is met George Floyd. Hè?
Ja, nou ja, ik vond het wel typerend voor Hamilton en natuurlijk heeft dat ook met zijn eigen huidskleur te maken, dat hij zich daar natuurlijk meer toe aangetrokken voelt en ook veel meer ervaring heeft op dat gebied dan wij ons waarschijnlijk kunnen voorstellen. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat hij zich zo uitsprak en eigenlijk ook wel goed, denk ik. En aan de andere kant vraag ik me ook alweer een beetje af hoe je coureurs nou echt kunt opdragen om daar wat van te vinden en B, om er dan ook wat van te zeggen. Maar het was voor mij vooral symbolisch voor de haast voortrekkersrol, leidersrol die Hamilton dan speelt. Want je zag wel wat er gebeurde. Hij uitte dat jongens, jullie zeggen er niks over, ik zie jullie wel. En er waren toch een aantal coureurs die daarna
Waarom verwijt hij, hij zegt eigenlijk als je niks zegt, dan hoezo zeg je? Ik snap het niet zo goed. Je bent er niet verplicht om iets te zeggen.
Nee, dat
bedoel,
is zeker zo.
Als je zwijgt, wil het dan niet zeggen dat je het goed vindt wat er is gebeurd?
Nee, aan de ene kant niet. Aan de andere kant kun je ook, dat is zo. Aan de andere kant kun je ook zeggen van je hebt een groot podium als coureur en je hebt een toch een beetje een voorbeeldrol, of je dat nou wil of niet. En je hebt zoveel volgers op je sociale media.
Kijk, hij had zich er ook makkelijk vanaf kunnen brengen door misschien ook alleen een zwarte post op Instagram te zetten, wat iedereen doet.
Ja, dat doet heel veel mensen, maar dan denk ik ook een beetje van de klik en dan ben ik er maar vanaf.
Ja, dat,
dus er waren ook een aantal coureurs die zich wel echt uitspraken en waarvan je toch ziet dat het een beetje uit hun hart komt en dat het een soort van...
En bijvoorbeeld andere wereldkampioen, Michael Schumacher, met 7 titels de succesvolste ooit, die deed dit eigenlijk nooit. Die hield zich hier altijd verre van, ook qua regelgeving in de Formule 1. Die heb ik nooit op kunnen betrappen dat hij zijn hoofd boven het maaiveld uitstak voor iets waar hij voor stond.
Moet een topsporter niet gewoon lekker focussen op zijn sport?
Ja, weet ik niet. Hamilton is wel...
Die zegt wel vaker wat.
Nou ja, hij staat wel voor iets en hij gelooft in iets. Ja. Ook met die milieuzaak allemaal. Hij praat wel ergens over.
Ja.
En dat vind ik op zich wel goed.
Hij heeft natuurlijk een heel groot podium, alleen hij is niet de enige. Dat is het meer. En je kan gewoon... hij weet gewoon dat al die coureurs, en het gaat hem trouwens natuurlijk niet alleen om de coureurs, maar ook om de Formule 1 zelf, dat die dat allemaal gezien hebben, wat er gebeurd is. Ja. Daar, in die video heeft iedereen gezien, dat weet hij gewoon. En als je dan wel de mogelijkheid op hebt om daar wat van te zeggen, en je hebt een groot podium, je hebt een miljoen mensen volgen jou op Instagram, waarom doe je het dan niet? Dat is een beetje zijn punt.
Ja.
En dan is de vraag, vind je het dan niet erg of zo? En daar komt het natuurlijk een beetje discussiepunt van, betekent dat je er niks van zegt, ook dat je er niks van vindt? Of moet je er per se iets van vinden? Dat is lastig.
Ja.
Maar ik vind het even goed dat hij dat doet. En, het toont voor mij aan dat Hamilton wel iemand is inmiddels die gewoon veel groter is dan de sport. En dat hij dat soort thema's gewoon goed aan kan slingeren.
Jongens, we hebben een vraag binnen.
Kijk.
Ja, van Julian. Is het wereldkampioenschap dit coronajaar, denken jullie, net zoveel waard als het wereldkampioenschap in een regulier jaar?
Ja. Wel een beetje een meningvraag.
Ja, nee, ik vind van wel. Ik bedoel, de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk. De competitie is de competitie. En ja.
Hey, tuurlijk, het wordt juist een extra bijzonder jaar.
Ja.
Ik denk iedereen gaat zich dit seizoen wel herinneren over wat er allemaal gebeurd is. 2020, schrijf maar op. Ja, ja. Dat jaar van de coronacrisis.
Als er één,
we pas in juli begonnen met racen.
Als er één kampioenschap is dat je moet winnen als coureur, dan is het deze.
Ja, want, ja, dus, oh ja, hij heeft gewonnen in het corona. Ja, ja, gaat dat dan anders zijn?
Hoeveel mensen herinneren zich straks nog de vierde wereldtitel van Lewis Hamilton? Of de vijfde van Michael Schumacher? Dat is er gewoon één in een rijtje. Dit wordt een hele bijzonder.
Ja. Ja. En het wordt misschien ook wel een slijtageslag, hè? Die 8 races in 10 weken tijd. Nou, vorig jaar hadden, of een paar jaar geleden, hadden we een triple header. Daar klaagde iedereen al steen en been over dat het zo zwaar was. Nou, hebben we 2 triple headers, een dual header, het houdt niet op.
Ja. Ja. En wat ook zo is, je hebt nu waarschijnlijk een korter tijdbestek. En dus is een fout kostbaarder. Stel je bent op een paar circuits slecht, dan is dat... stel je gaat niet lekker op Oostenrijk, dat is een kwart van het kampioenschap.
Ja, ja.
Ja, momenteel, de kalender wordt nog langer. Maar dus het komt waarschijnlijk ook iets meer aan op de coureur. Want als je een seizoen hebt van 22 races en je hebt een goede auto, dan ga je die in die 22 races ga je die benutten op een gegeven moment. Maar dan heb je 8 races en dan komt er toch meer druk op te staan en dan is een foutje kostbaarder. Dus ja, ik vind dat echt... ik denk dat het kampioenschap juist heel veel waard is dit jaar.
Ja. Sprintraces als kwalificatie.
Ja.
Dat was even aan de orde.
Ja, ja, ik persoonlijk vind het eigenlijk wel jammer dat het, als er een seizoen was geweest dat je dingen kon proberen, was het dit jaar. En waarom niet zo'n sprintrace waar al jaren over gesproken wordt?
Want ze zouden dan zeg maar de omgekeerde WK-stand laten starten en de uitkomst daarvan bepaalt dan de start van de race.
Dus, dus dan krijg je een Williams eerste startrij. Nou ja, dat lijkt me wel gewoon leuk om een keer te zien. Dus daar praat het wel wat over. Van,
ja, ik snap echt niet waarom. Bij sporten zie je wel vaak dat het moeilijk is om dat soort fundamentele dingen te wijzigen. En alleen, ja, het is wel. Ik geloof dat Mercedes vindt dan van ja, dit wordt het 7e kampioenschap van Hamilton. En dan zijn de omstandigheden ineens anders. Ja. Weet je wel, ja.
Maar zij waren de enigen die tegen waren?
Ja, nou ja.
En Racing Point moest er nog wat langer over nadenken. Maar, die hebben ook weer een Mercedes motor.
Die zijn dus geïnteresseerd aan Mercedes, dus die vonden toevallig misschien wel hetzelfde.
Ja, dat moesten ze vinden.
Ja, nou, dat of het zo letterlijk is, weet
maar ik snap ook niet zo goed waar ze nou zo bang voor zijn. Het was de bedoeling dat ze het bij 2 races zouden doen om het uit te testen. Ik snap ook wel dat ze zeggen van nou, die one lap qualifying, wat ze dus nu hebben, dat het ook een beetje heilig is.
Yeah.
Alleen ja, het komt op 2 races. En dan is het maar niks, dan ben je er ook vanaf. Dan hoef je het ook niet meer te proberen, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
Ja, maar ze willen al heel lang een ander soort kwalificatie.
Ja, maar wat ik dus denk, en daarom is het ook niet toevallig dat het Mercedes is. Want als je een snelle auto hebt, dan benut je dat voordeel vooral ook in de kwalificatie.
Ja, juist.
En niets is belangrijker dan vooraan starten. En ik denk dat zij stiekem ook wel weten dat het wel gaat werken. Tuurlijk gaat het werken. Ja. Tuurlijk vinden de fans het fantastisch.
Het zorgt er voor veel meer spektakel.
Ja. Ja, en alleen dan zijn hun... Zij, jullie, die zijn hun grote voordeel kwijt.
Ja.
En daarom willen ze het niet. En daarom, denk ik hoor, dat is mijn eigen inschatting.
Het
is
niet,
maar ik denk dat de reden is dat ze het niet willen.
Hmm. Misschien zou het ook wel in het nadeel van Max zijn, toch? Dan begin je met Red Bull Ring 2 keer. En...
Nee, als er iemand kan inhalen, dan is het Max wel.
Laat de inhaalkoning los.
Jij zegt van Max Verstappen maakt het eigenlijk helemaal niks uit of het nou een sprintrace wordt of een normale kwalificatie.
Ik denk haast nog wel een voordeel. Als iemand makkelijk kan inhalen, heeft het al heel vaak moeten doen vanwege die gridstraffen.
Ja, ja.
Vaker dan ieder andere coureur bij een topteam.
Heel veel inhalen zonder jij banden aan gort te rijden.
Ja.
Ja, laat de bandenkoning en de inhaalkoning maar los in zo'n omgekeerde grid race.
Maar ja, het zit er dus helaas niet in.
Nee, we praten hier over niks.
Ja.
Hij komt weer een keer terug hoor. Hij komt nog een paar keer terug waarschijnlijk. Dat is niet begraven.
Dat is niet gedaan?
Nee, want als er maar één tegenstander is, dan is er nog maar één ding te doen. En dat is die bewerken.
Maar ze hebben dus ook, eigenlijk zouden ze die verantwoordelijkheid bij de teams weg moeten halen. Zo'n besluit. Dat het een hoger orgaan is die dat bepaalt. Die het niet kan laten tegenhouden door Mercedes.
Want alle teams moeten het nu weer eens zijn.
Ja.
Nou ja, het is een beetje een soort KNVB-situatie. Die moeten knoop doorhakken en de clubs mogen niks zeggen. Waarom moeten ze dat ook niet gewoon zo bij de
Daar hebben de clubs geen unanieme stel of geen vetorecht om het tegen te houden.
En niet hier wel. Die clubs zijn het sowieso nooit met elkaar eens.
Nee.
De teams trouwens ook niet. Teams kennelijk ook niet.
Nee,
oké, nou wat wel zeker is, is dat Formule 1 teams een akkoord hebben bereikt over het budgetlimiet. Ja. Afhankelijk zei dat $175 miljoen zijn. Dat is door de coronacrisis nu gesteld op $145 miljoen. Dat is ongeveer €131 miljoen.
Zoiets, ja.
Wie heeft hier het meeste baat bij?
Ja, de kleine teams natuurlijk. Maar dat niet alleen. Dat zijn niet alleen de kleine teams. Dat zijn ook de teams zoals Renault. De fabrieksteams waar ook geld niet uiteindelijk altijd. Net het geld eigenlijk ook wel van Mercedes. Want Daimler is ook niet het allerwelvarendste bedrijf ter wereld. Het moederbedrijf van Mercedes. Ze hebben er allemaal wel wat aan, denk ik. De Formule 1 heeft er wat aan. Stel, er rolt er eentje van de grid af. Dan komt een nieuw bedrijf, een nieuwe autofabrikant of er komt een nieuwe privé onderneming. Die weet dan, we hoeven niet €400 miljoen per jaar uit te geven of €500 miljoen. Maar we kunnen het ook toe met 150 en een beetje voor wat coureurs en de motor. Dus ja, iedereen heeft er baat bij. Maar in eerste instantie natuurlijk vooral de kleinere teams.
Ja, maar voor de topteams wordt het toch wel lastig. Die moeten toch echt wel gaan snijden in een budget. Natuurlijk, een aantal dingen vallen er buiten. Een aantal salarissen van de topmedewerkers, de coureurs.
Waarin gaat gesneden worden?
Ik wil niet zeggen dat er ontslagen gaan vallen, maar toch wel op de fabriek moet het toch wel efficiënter gaan worden. Christian Horner, nog voordat het akkoord naar buiten kwam, die zei al eigenlijk was die €175 miljoen al voor ons te laag. Toen wilden ze nog naar €100 miljoen. Hij zegt, als dat gaat gebeuren, dan kunnen we net zo goed de fabriek sluiten. Want onze fabriek is helemaal niet gemaakt om met zulke lage kosten te werken.
Nee.
Dus dat wordt wel
een
uitdaging.
Dit is dan denk ik het moment waarop het hebben van een B-team extra belangrijk gaat worden.
Want?
Nou, op het moment dat jij dingen moet testen, windtunnels, et cetera, dan kun je natuurlijk heel veel informatie halen vanuit jouw B-team, zodat je dat zelf, dan kun je een beetje verspreiden.
Ja, maar dan moeten ze ook dezelfde auto hebben. En, ja. dat mag niet. Je mag niet per se helemaal dus één op één dezelfde auto hebben. Je moet wel, mag wel veel onderdelen gaan delen en dat gaan ze natuurlijk ook steeds meer doen. Maar of je dat één op één zo in kan zetten, dat weet ik eigenlijk niet of dat wel zo gaat werken. Maar wat jij zegt is dat ze als Mercedes heeft volgens mij 1000+ mensen. Ja, natuurlijk moeten daar mensen uit.
Ja.
Want dat budget dat zit ook deels in de salarissen natuurlijk van al die mensen. Want Formule 1 teams zeggen niet dat ze heel goed betalen, maar ze betalen ook niet slecht natuurlijk. En er zitten heel veel universitair geschoolde mensen zijn daar aan het werk.
Het wordt wel een uitdaging ook om het allemaal te gaan controleren. Hè? Van wat wordt nou gekocht door Mercedes? Een sponsor die nog iets... ze worden wel heel creatief, denk ik.
Je ruilt eigenlijk het ene probleem in voor het andere. Ja. Het ene probleem is dat je nu veel teams hebt waarbij het geld gewoon helemaal, het is out of control. Ja. Het zijn echt gewoon, het is voor de wereld die dat niet gewend is, is het zo'n schok om te zien wat voor bedragen er omgaan in de Formule 1.
Ja.
En daar, dat stoot natuurlijk ook heel veel potentiële deelnemers af. Het is niet voor niets dat we al heel lang hetzelfde rijtje teams en deelnemers hebben. Dat is een groot probleem en dat ruil je in voor een soort van... dat wordt wel, er wordt wat, al die teams die elkaar gaan controleren en bespioneren en dat moet ook geen Gestapo-kampioenschap worden, nee. Want daar ben ik wel een klein beetje bang voor, dat teams die doen alles om elkaar de nek om te kunnen draaien en het is een harde, bikkelharde concurrentiestrijd en als dit daar een heel groot onderdeel van wordt.
Ja, afhankelijk was natuurlijk het doel van het budgetlimiet, wat er voor de coronacrisis natuurlijk al aan zat te komen, om het spannender te maken, het veld wat meer in elkaar te laten schuiven, maar ook voor een financiële situatie van de Formule 1, om het gewoon gezonder te maken.
Ja,
ja, die verschillen moeten kleiner. Topteams hebben 5 keer zoveel budget als de kleinere teams. Dus daar moest wat in gebeuren. En automatisch heeft dat natuurlijk ook weer betrekking op de competitiviteit. Gaat helemaal goed.
Dat heb je allemaal genoemd.
Maar kunnen we zeggen dat coronacrisis is de redding van de Formule 1?
Nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar we kunnen wel zeggen dat de coronacrisis een paar dingen die op den duur moesten gaan gebeuren...
Daar konden ze nu niet meer omheen.
Daar konden ze nu niet meer omheen, dat is het eigenlijk. Maar of het ook was gebeurd als de crisis niet werd uitgebroken? Nee, want dan waren heel veel van die teams waren gewoon dwars blijven liggen. Ja. Ferrari bijvoorbeeld.
Dat
Ferrari...
Ze wilden met die 2021 regels wel, er werd ervoor gesproken voor de coronacrisis natuurlijk.
Maar ze waren het er nog niet eens.
Nee.
En we weten hoe lang het hierover gegaan is.
Ja.
En we weten hoe fel de weerstand was. En het opmerkelijkste vind ik eigenlijk dat Ferrari uiteindelijk best wel makkelijk overstag is gegaan. Ja. Tenminste, we waren niet bij de onderhandelingen. Nee. Dus ik weet niet of er bloed aan de muur zat en mensen op tafel.
Maar het moest ook wel, hè? Want een kleiner team verliezen is eigenlijk geen optie. Want met 20 auto's zijn er al eigenlijk heel weinig auto's in een Formule 1 veld.
Ja.
Nou, dan zou je er nog maar 18 hebben Valt er nog één om, dan heb je. Ja, het wordt steeds gekker. Ja,
maar ze gaan nog lager zitten de jaren daarna.
Ja, zeker.
Stapsgewijs gaan wel. Ze steeds op kijk, met 5 miljoen naar
ja, dat soort stappen zitten er nu in.
Wat heeft het voor zin om mee te doen aan de Formule 1 als je al zeker weet, als nieuw team dan, dat je nooit gaat winnen? Ja, vind dan maar eens investeerders.
De Mercedes die zitten natuurlijk in om een marketingreden. Natuurlijk zeggen ze, ja, we zijn racers. We zijn echte racers naar de nieren. Dat is onzin. Ja. Ze zitten er gewoon in om auto's te verkopen, ja. Natuurlijk.
Maar Ferrari toch ook? Die hebben geen eens een hun marketingbudget is de Formule 1. Ja. Je ziet nooit een Ferrari spotje op tv of op...
Bij Ferrari zit het wel iets dieper in het fundament. Ik denk dat als stel er een beslissing moet komen, 50-50, we gaan door, we gaan niet door. En of het financieel nou wel het beste is om te doen, dan gaan ze door. Maar bij Mercedes denk ik dat dat niet zo is. En Mercedes zit er nu in, omdat ze heel veel winnen en daarom gaan ze door. En als straks Mercedes gewoon één van de deelnemers is die af en toe een race wint, dan moet ik nog zien hoe lang ze doorgaan. Aan de andere kant, je hebt in Amerika, hier hebben we het al eerder over gehad, heb je inderdaad dit soort constructies die een beetje zo zijn. En daar zijn het toch uiteindelijk wel vaak de teams die iets rijker zijn, dus die dan wat meer kunnen geven aan een coureur en wat meer kunnen geven aan een engineer en wat meer kunnen geven.
De beste
geven
mensen gaan nog steeds daar naartoe. Natuurlijk.
Die zijn uiteindelijk Penske, IndyCar is altijd nog een topteam daar. Weet je, terwijl de auto in principe hetzelfde is als die van alle andere concurrenten die met dezelfde motor rijden dan, want daar heb je twee motoren. In de NASCAR is dat ongeveer hetzelfde, maar daar zijn er nog steeds een paar teams. Oké, die hebben dan 4 auto's per team, dus daar is het aantal coureurs wat kan winnen groter, maar er zijn nog steeds een paar teams die het winnen. En dus wat dat betreft moet je niet straks denken dat Ferrari of Mercedes nooit meer wint. Die blijven altijd wel een beetje het topteam, maar de rest komt er gewoon dichterbij. En op een dag kan Grosjean, een hele rare dag, kan Grosjean dan ook een keer winnen als hij dan nog meedoet.
Ik kijk ernaar uit dat de underdog een keer gaat winnen.
Dat willen
lijkt
we
me fantastisch.
We willen geen seizoen met 15 overwinningen van Mercedes en 2 van een ander team.
Ja. Bij Renault ging het heel slecht. Zelfs twijfels of ze nog wel in de Formule 1 zouden blijven. Ja. Ze hadden 15.000 man ontslagen wereldwijd. Ja. Moeten zij wel in de Formule 1 blijven?
Ik denk dat dit wel de redding was. Dus die budget cap. Ja. Ik denk dat ze anders waren gestopt. Want het is niet meer te vertegenwoordigen. Want ze winnen nooit. Nee. Sterker nog, ze staan nooit op het podium. Dus waarom zou je dan doorgaan? Maar nu worden de financiële omstandigheden heel anders. Ja. Dan kun je het echt scharen onder het kopje marketing. En ik denk dat heel veel, natuurlijk is het naar om te zien als jij een Renault-medewerker bent, dat jij wordt ontslagen en dat er vervolgens wel geld wordt gestoken in een Formule 1 auto. Maar dan moet je dat zien als marketing. Hetzelfde als met die Fiat werknemers in de fabriek die hun salaris niet kregen of zo, terwijl wel Juventus Ronaldo kocht.
Ja. Voor Abitable ook, de teambaas gaat dit ook wel een... Doe or die seizoen worden.
Hij moet dat nu doen.
Ja. Toch wel twee hele goede coureurs. Ricciardo en Ocon in die auto. Ja. Ik denk ook dat ze anders bij de top van Renault ook wel gaan zitten denken van... moeten we daar niet iemand anders gaan neerzetten die beschikbaar is?
Ja. En wie komt er in dat setje te zitten in 2021?
Nou, niet Alonso.
Nee?
Ze hebben wel gesprekken met hem.
Ja, of heeft
dat is
hij,
bevestigd.
Of heeft hij gesprekken met hun? Dat kan natuurlijk ook. Hè?
Maar er zijn ook nog andere mensen die, waar gesprekken mee gevoerd worden.
Ja, nee, maar ik zou
aan wie moeten we dan denken? Vettel? Bottas?
Ja, Vettel kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen. Bottas zou ik wel een hele goede vinden voor Renault, als hij weg zou moeten bij Mercedes. Ja, ik ben wel Team Alonso eigenlijk hoor.
Ja, ik wil het wel. Dat is het niet. Maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Waarom zou je... Je kies je niet voor
de derde keer bij Renault.
Dat is wel een gouden huwelijk natuurlijk. Als iets goed bij elkaar past, is het wel Alonso en Renault die daar 2 wereldtitels pakten.
Marketingtechnisch
zou het mooi zijn.
Ja.
Alonso ook wel prijzig, als hij misschien iets wil inleveren.
Is er niet veel meer aan de hand bij Renault? Want ik bedoel, Ricciardo die gaat toch voor een fors lager bedrag gaat hij naar McLaren toe. Mm-hmm. Zijn er dingen die mensen nog niet weten?
Ze hebben gewoon niet een gelijkwaardig budget nu aan Ferrari of Mercedes of Red Bull. Dat hebben ze gewoon niet. Dat is de reden. Dus wat dat betreft denk ik echt dat bij Renault, dat op het moment dat het kan, die budgetcap er doorging, dat daar de champagnekurken zijn om pop. Dat was voor hun misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Met hun ambities, met hun continuïteit, met hun mogelijkheden die ze nu hebben, moesten ze dit wel hebben.
De redding voor hun team.
Ja.
om in de Formule 1 te blijven rijden.
Ja, en om dan te kiezen voor Alonso, die dan volgend jaar al 39 is. Is dat een keuze voor de toekomst? Ik denk het niet. Ik denk dat je beter daar...
Als je wil, je zullen toch een keertje willen oogsten.
Ja, maar
het is nog één keer top, een wereldkampioen. Ja. Hoe vaak krijg je de kans om een wereldkampioen aan te trekken?
Ja, maar wel een wereldkampioen die inmiddels belegen staat.
Misschien zien we straks wel een megatalent in de Formule 2 rijden.
Wie weet, ja.
Ja,
dat zou kunnen.
Dienen zich altijd weer aan.
Ja, ja, ja.
Dan gaan we naar Team Williams. Want nou, daar gaat zo meteen dus de Bristol Livery.
Ja, het is een zonde eigenlijk, want die auto was niet eens zo slecht als die van vorig jaar, denk ik, afgaan op de wintertest.
Dus, nee, ze staat wel iets dichterbij.
Ja, dus om dan nu al de sponsor. En volgens mij krijgen ze ook geen geld voor de sponsoring van vorig jaar. Dus dat zal een beetje wrang zijn. Maar ja, Williams is eigenlijk een team wat een team is van niveau qua, denk ik, faciliteiten en dus ook uitgaven. Nou, bijna zoals Renault is gewoon een middenveldteam. Alleen de verdiensten zijn niet van een middenveldteam. Want ja, als je achteraan rijdt, dan krijg je bijna geen prijzengeld.
Ja.
En dat kan niet te lang duren.
Nee.
En dat was al niet de stabielste basis ooit. Hè? Dus ze hebben in het verleden al dingen verkocht. Ze hadden ook bijvoorbeeld heel veel dingen van die Formule E-auto's. Die worden gebouwd door Williams. En dat was eerst van Williams zelf, maar dat hebben ze ook allemaal verkocht. En nu zijn ze op zoek naar de investeerder of ze worden helemaal verkocht. Ik denk dat dat laatste wel de grootste kans is.
Het gekke wat ik wel vond aan dat hele bericht ook, want volgens mij is het... Williams bracht het alsof zij afscheid nemen van Rocket, die hoofdsponsor.
Rocket is ermee gestopt, toch?
Nou ja, Williams bracht het alsof zij ermee gestopt waren. Dat vond ik het hele apart aan het verhaal. Dus dan zou je haast al verwachten dat ze al met iemand anders bezig zijn.
Nou ja, zij zijn nu bezig om het team te verkopen.
Ja.
En misschien heeft dat niet met elkaar te maken dan?
Nou, ik denk dat het eerder zo is dat Rocket, dat zij afscheid hebben genomen van Rocket, omdat Rocket niet betaalt. Dat zou wel eens...
Ja, maar dus Rocket dan... zei ook wel weer meteen van, we gaan nog wel door met onze raceactiviteiten. Dus we sponsoren nog een hele, ook andere raceteams, ook niet in de Formule 1, maar wel in andere klassen dan. Ja, toch wel, ik vond het toch wel opvallend.
Nou ja, maar als het verhaal gaat dat ze zelfs voor vorig jaar een heel seizoen niet betaald hebben, dan kan ik me voorstellen dat Williams zegt van dan beëindigen wij wel de relatie.
Het kan ook zijn dat ze gewoon een clausule in een contract hadden van als wij voor jullie niet, voor de maand juli niet hebben gereced, dat we dan niet hoeven te betalen, zoiets.
Ja. Dat is ook nog een optie.
Ja.
Maar laten we wel hopen dat Williams gewoon blijft.
Er kwam, ik zag wel al het een en ander over een andere sponsor in beeld, Rich Energy, voorheen bij Haas.
Ja.
Moeten
dat
we niet
zou, zou ik
moeten
niet doen als ik hem was.
Nee.
Dat is van de ene ellende in de andere.
Ja, dat gaan ze ook niet doen. Nee. Dat kan niet.
En dat zou mooi zijn, want die baas van Rich Energy die ging weg bij Haas omdat hij de prestaties niet goed vond.
Dus dan zal dit helemaal stappen
we in bij Williams. Nee,
maar hoe moeten we de toekomst zien van Williams?
Nou ja, die zijn...
Ze moeten een ander beleid gaan voeren, denk ik. Want Williams maakt alles nog zelf. Het waar andere teams van hun status andere onderdelen kopen. Die filosofie moeten ze weg gaan doen. Dat kunnen ze niet meer bekostigen, daar zijn ze nu al achter. Claire Williams heeft ook altijd geroepen van, nou, we gaan geen B-team van wie dan ook worden. Misschien is dat de enige optie als ze willen overleven.
Ja, dan moeten ze het A-team van een of andere miljardair worden.
Ja.
Zoals de vader van
Latifi. Gaat Team Williams Team Latifi worden?
Ja, dat is denk ik wel een reële optie. Ik weet helemaal niet of de pa Latifi dat wil.
Mama Latifi is het toch?
Oh, is mama Latifi. Die heeft de broek aan daar.
Zijn de doekoes.
Goed voor mama Latifi. Nee, kijk, het is zo dat Williams is het enige team wat niet op een of andere manier verbonden is aan of een multimiljonair, miljardair of aan een autofabrikant. Dus of aan een Red Bull is natuurlijk en een multimiljardair meer maatschappij en een groot bedrijf. Zij zijn de enigen die dat niet zijn. Dus daarom is het ook niet logisch dat zij nu al gelijk een tik krijgen van deze crisis. Ze stonden al achteraan.
Ja.
Dus ze moeten wel. Ze hebben zo iemand nodig die gewoon geld erin kan pompen.
Ja. Maar de cijfers vorig jaar waren 14 miljoen in de plus en nu 14 miljoen in de min. Dus er moet wel echt financieel iets gebeuren. Claire en Frank hebben altijd gezegd. Team verkopen is geen optie, dat zou echt gewoon een nederlaag zijn.
Ja, dat wil je dan, het team failliet laten gaan, is ook een nederlaag.
Ja.
Misschien nog wel een grotere nederlaag.
Ja, ja.
En dan maak je ook nog een hele hoop mensen werkloos. Dus,
precies.
En dat zei Claire Williams ook zelf, want we doen het wat het team staat voorop. We doen wat het team voor het team het beste is. Dus,
Even afwachten hoe dit gaat uitpakken. In ieder geval gaat er weer gereced worden, dus daar kunnen we ontzettend blij mee zijn. Bedankt voor het luisteren, kijken en bedankt voor jullie dat jullie weer konden aanschuiven, Joost en Patrick.
Ja.
En mochten jullie dus nog vragen hebben, dan kun je die mailen naar podcast@nu.nl of stuur een berichtje via Twitter @deboordradio. En dan zien we jullie heel snel weer terug Want eindelijk kunnen we weer eten. 5 juli.